Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit de 124ste psalm zingen wij het tweede vers. Dan hadden zij ons levendig vernield. Hun hete toren had ons gewis ontzield. Bedolven in een diepe jammervloed. Dan had een stroom die niemand tegenhield ons gans versmoord, had God het niet verhoed. Wij noemden nu het tweede vers van Psalm 124. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de klaagliederen van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 23 versen. Klaagliederen 3 en daarvan de eerste 23 versen, doch vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 10, waarna wij zingen uit Psalm 77... daarvan het zevende vers, zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen en wat er verder volgt.
Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon Gods is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde. Dewelke is Gods Zoon, niet alleen van dien tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, hetwelk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. Eensgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft, zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens, zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Zullen we samen gaan lezen Klaagliederen 3, de eerste 23 versen. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoed in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend, heeft zijn hand een ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degenen die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en heeft mij in stukken gebroken, hij heeft mij woest gemaakt. Heeft zijn boog gespannen en heeft mij den pijl als den doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snaren spelden ganse dag. Heeft mij met bitterheden verzadigd, heeft mij met alsem dronken gemaakt. Heeft mijn tanden met zandstinkjes verbrijzeld, heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten. Toen zei ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van den Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel te degen aan en ze bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot.
Gemeente, de tekstwoorden aan de beurt in deze Bijbellezing vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Klaagliederen 3 en daarvan de versen 17 tot en met 23. Klaagliederen 3 van het 17e tot en met het 23ste vers. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor vanavond al dus lezen. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Deze woorden hebben wij de vorige keer overdacht. Het begint vanavond bij het 19e vers. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Gemeente, deze tekstwoorden, de versen 19 tot en met 23, bepalen ons vanavond bij het keerpunt in Jeremia's klaaglied. Het keerpunt in Jeremia's klaaglied. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn gedenken onder Gods zwijgzaamheid. In de tweede plaats letten we op zijn erkenning van Gods rechtvaardigheid. In de derde plaats letten we op zijn verwondering over Gods weldadigheid. En in de vierde plaats letten we op zijn houvast aan Gods betrouwbaarheid. Dus het keerpunt in Jeremia's klaaglied. Onze eerste gedachte zijn gedenken onder Gods zwijgzaamheid. U vindt dat in het 19e vers waar hij zegt en het 20e. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neder in mij. Onze tweede gedachte zijn erkenning van Gods rechtvaardigheid. Dat ligt heel duidelijk in het 22e vers. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Onze derde gedachte zijn verwondering over Gods weldadigheid. Hij spreekt over Gods goede tierenheid. Hij spreekt aan het slot van het 22e vers over Gods barmhartigheid. En hij spreekt in het 23e vers over Gods trouw. En daar verwondert hij zich over. En onze vierde gedachte zijn houvast aan Gods betrouwbaarheid. Als hij zegt in het 21ste vers, dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Gemeente, de laatste keer dat wij stilstonden bij Klaagliederen 3, hebben wij stilgestaan bij de eerste 16 versen van dit hoofdstuk. En we hebben gezien, Jeremia, hij noemt zichzelf de man die ellende gezien heeft. En bij het lezen van dit hoofdstuk en het herlezen van vanavond kunnen we ons daar wel een kleine voorstelling van maken. We hebben stilgestaan de vorige keer bij de toren van God. Want dat heeft Jeremia gezien, achter al die ellende, daar was de slaande hand des Heren. In onze tweede gedachte hebben we toen stilgestaan bij een afsnijdende weg. Jeremia liep helemaal vast aan alle kanten. En we hebben in de derde gedachte toen stilgestaan bij een heilzame wanhoop. Want immers er staat in het 18e vers, toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Wat heeft hij dan nog te verwachten. Wij zouden zeggen helemaal niets. En gemeente, het opmerkelijke is dat daar nu juist in dit derde hoofdstuk het keerpunt ligt in Klaagliederen 3. En ik denk dat ik mag zeggen dat hier het keerpunt ligt eigenlijk in het gehele boek Klaagliederen. Want wat wij vanavond gaan horen, dat hebben we nog niet eerder gehoord. Zeker, we hebben wel gehoord dat de Heere soms verlichting gaf, dat zij hun nood bij de Heere kwijt konden, dat ze geloofden dat de Heere nog helpen zou. Maar toch telkens opnieuw zakten zij weer weg, zou je kunnen zeggen, in diepe ellende. En wat hier vanavond gebeurt, gemeente, dat hebben wij zo nog niet eerder gezien in de klaagliederen van Jeremia. Waarom hebben wij dat nog niet eerder gezien? Omdat men eerst aan een eind moest komen. En daar ligt een belangrijke les. De vorige keer hebben wij afgesloten met die heilzame wanhoop. En tussen de heilzame wanhoop en de geloofstaal van deze avond, daar heeft niet veel tijd tussen gelegen. Daar kan ook niet veel tijd tussen liggen. Want dan is het de tijd voor de Heere dat Hij werkt. Wie ziet dat telkens in het geestelijke leven? Waarom duurt het vaak zo lang, jongens en meisjes, eer dat de Heere hoort? Weet je nog van zondag, die bloedvloeiende vrouw? Zijdelings kwam ze aan de orde in de preek zondagmorgen. Hoe lang heeft die vrouw moeten wachten? 12 jaar. En waarom heeft die vrouw zo lang moeten wachten? Is dat Gods schuld? Nee, dat is haar eigen schuld, want ze verwachten het van die medicijnmeester, ze verwachten het van die medicijnmeester. Ze zocht het hier en ze zocht het daar. En eerst moest ze helemaal vastlopen. Helemaal aan een eind komen. Dat ze niemand anders meer overhield. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Maar dat hulpeloos, dat zijn we niet zomaar. Wij krabbelen telkens weer overeind. Wij denken het zelf wel te kunnen, of er zelf nog iets aan toe te kunnen doen. Maar gemeente, als een mens daar mag komen met Jeremia, dan durf ik u vanavond te zeggen, dan is de redding nabij. Het 19e vers. Daar beginnen onze tekstwoorden. Gedenk aan mijn ellende. Wat gaat Jeremia nu doen? Nou begint hij weer te bidden. En hij heeft zojuist gezegd in het 18e vers, mijn hoop van de Heer is vergaan. Je zou zeggen, nou dan hoef je ook niet meer te bidden. Dan heeft het geen enkele zin meer, Jeremia, om dat te doen. Maar hij blijft bidden. Hij kan het niet opgeven, dus ook, al is het een afgesneden zaak, ook al verkeert iemand in de heilzame wanhoop, dan drijft dat toch tot de Heere uit. Dat is een belangrijke les. Je hebt een wanhoop die bij de Heere vandaan drijft. Een wanhoop die mensen brengt in de totale wanhoop. Maar dat is niet bij de heilzame wanhoop. Bij de heilzame wanhoop worden mensen juist toch tot de Heere uitgedreven, al zou de Heere nooit meer horen. En dat zien we hier aan Jeremia. Nee, hij zegt niet, werp mij maar in de hel. Dat zeggen Gods kinderen nooit. Hij heeft het wel verdiend, maar hij blijft roepen om ontferming. Hij zegt tegen de Heere, gedenk aan mijn ellende. En dat woordje ellende is een samenvatting van alles wat hem wedervaart. En dat legt hij nog meer uit in de volgende 3 omschrijvingen. Hij zegt, aan mijn ballingschap, aan de alsem en aan de gal. Hij vraagt of dat de Heere daaraan zou willen denken. De ballingschap, wat is dat? Ballingschap, dat wil zeggen ontheemding. Een balling is zijn huis kwijt. Een balling is zijn vertrouwde omgeving kwijt. Ja, de mensen die weggevoerd waren naar Babel, dat waren ballingen. Maar jongens en meisjes, Jeremia is toch geen balling, want hij is achtergebleven in Jeruzalem. En toch zegt hij, gedenkt aan mijn ballingschap. Hij voelt zich ontheemd, want Jeruzalem is Jeruzalem niet meer. Het huis des Heren is het huis des Heren niet meer. De heerlijkheid des Heren is daar geweken. En daar voelt Jeremia zich thuis waar de Heren is. Dus als hij de Heren niet vinden kan, dan voelt hij zich een balling, ook al is hij in Jeruzalem. Gedenk aan mijn ballingschap. Je zou kunnen zeggen, gedenk aan mijn verlatenheid, Heren, aan mijn eenzaamheid. In de tweede plaats spreekt hij over de alsem. En alsem, dat is een plant, een hele bittere plant, waar je een vloeistof van kan trekken die heel erg bitter is, niet te drinken. En gal, dat is ook bitter. Gal, dat moet je niet in je mond krijgen, dat spuw je uit. En nu zegt Jeremia eigenlijk, mijn voedsel, mijn beker die ik drinken moet, is gal en alsem, een bittere lijdensbeker. En hij vraagt of de Heere daaraan wil denken. Maar goed lezen, hij zegt niet, Heere, wilt u die beker wegnemen? Hij zegt niet, Heere, wanneer komt er nou eens een keertje een eind aan? Hij is niet opstandig, maar hij vraagt of de Heere eraan wil gedenken. Dat is toch wel een heel ootmoedig gebed. Dat doet mij denken, jongens en meisjes, aan die moordenaar aan het kruis. Die zei dat precies hetzelfde. Hij zei, Heere, gedenk mijner. Wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die moest ook erkennen dat hij de straf verdiend had. En die vroeg ook niet meer of hij los mocht komen van het kruis. Maar hij zegt, Heere, het zou al zo'n wonder zijn als u nog een keertje aan mij zou willen denken. Want zelfs dat heb ik niet verdiend. En op dat plekje is Jeremia hier in Klaagliederen 3 ook terechtgekomen. Hij zegt, Heere, gedenk aan mijn ellende. O, vergeet mij niet. Ik heb het verdiend. Ik kan u niet vragen of u het allemaal van mij wegneemt. Maar zou u aan mij willen denken? Want mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, zegt hij. Hij moet er de hele dag aan denken. Jeremia, hij gevoelt ook wat het volk gevoelt. Hij beleeft ook wat het volk beleeft. Hij is één met zijn volk, ook in de oordelen die losgebarsten zijn. Het lijkt alsof de Heere er niet meer aan denkt. Het lijkt alsof de Heere het vergeten is. Maar hij zegt, mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. Ik moet er de hele dag aan denken. Ik kom er niet van los. Heere, zou u er ook nog één keer aan willen denken? Wat denk je, jongens en meisjes, zou de Heere eraan denken? Ja, natuurlijk. Dat kan Jeremia niet bezien. Maar ik weet zeker dat de Heere ook gezegd zou hebben, Jeremia, ik gedenk er ook terdege aan. Zou de Heere niet aan zijn kinderen denken? Plaagt de Heere zijn kinderen uit lust tot plagen? Natuurlijk niet. Sion zegt ook, de Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Is dat zo? Nee, de Heere is zijn kinderen niet vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. De Heere gedenkt er wel terdege aan. Maar dat kon Jeremia niet bezien. De Heere hield zich stil. En wat heeft dat nou allemaal gedaan met Jeremia? Dat leest u aan het slot van het 19e vers. Dan zegt hij dat zijn ziel zich nederbukt in hem. En dat is nou precies wat de Heere wilde. Dat is nou precies wat de Heere met zijn oordelen bedoelde. En gemeente, dat is ook bij ons zo. Dat is nou precies waar de Heere ons hebben wil. Mijn ziel bukt zich neder in mij. Is dat gebeurd in het achterliggende jaar? Of heeft die ziel nou nog niet leren bukken? Ondanks al de roepstemmen die tot ons gekomen zijn, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven, laat zulk een dwang voor u niet nodig wijzen. Neem een voorbeeld aan Jeremia, die zegt, mijn ziel bukt zich neder in mij. En gemeente, dat is de weg naar de verlossing. Want als de Heere dit oordeel zendt, dan doet Hij dat om te verootmoedigen. En als de zondaar verootmoedigd is, dan hoeft de Heere niet langer te slaan. Want Hij doet dat niet uit lust tot plagen. Dus hoe langer dat wij ons verzetten, hoe langer dat wij onze nek verharden, hoe harder dat de klappen zullen zijn. En hoe langer ook dat het oordeel door zal gaan, wij moeten ons verootmoedigen. Wij moeten ons bekeren. Bekeert u, bekeert u. Daar gaat het ook over in het vervolg straks van Klaagliederen 3. Daar komen we vanavond niet aan toe, maar dat komt nog als de Heere het geeft. Dat is wat de Heere voor heeft met die roepstemmen. Mijn ziel bukt zich neder in mij. Het heeft bij hem de juiste uitwerking gehad. En kunnen wij dat nou ook zeggen dat en de preken over de klaagliederen uit de achterliggende periode en de gebeurtenissen in Nederland, dat dat geleid heeft tot het nederbuigen van onze ziel. Beste plekje, gemeente. En ik weet, we vechten daartegen. Moet je kijken, nou zijn we in Klaagliederen 3. Hoeveel preken hebben we al niet gehad? En nou uiteindelijk komen we pas op dat plekje waar we wezen moeten. En zeg niet dat het bij Jeremia lang geduurd heeft, want er zijn mensen die komen daar na 80 jaar nog niet. Het zou te wensen zijn als we daar vanavond elkaar zouden mogen vinden. In het dal van ootmoed buigend onder de hand des Heren. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn erkenning van Gods rechtvaardigheid. Want dan zegt hij, we slaan even dat 21ste vers over. Dan zegt hij, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Hoe is het mogelijk, gemeente, dat Jeremia op dit moment gaat spreken over Gods goede tierenheden? Daar is helemaal geen plaats voor, zouden wij denken. Want de 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië. De 2 stammen zijn weggevoerd naar Babel. De tempel ligt in puin. De muur is verbrand. De inwoners zijn weggevoerd of doodgeschoten. Het is vreselijk, we hebben het gehoord in de voorgaande stoffen, wat er allemaal aan de hand was daar in Jeruzalem. En dan spreken over Gods goede tierenheid. Mensen zouden zeggen, dit is juist een bewijs dat God niet bestaat. Want als God zou bestaan, dan waren zulke dingen niet gebeurd. Vaak wordt dat aangegrepen. Kijk eens naar Auschwitz. Als er een God in de hemel zou zijn, dan zouden zulke dingen toch op aarde niet gebeuren. Wie gaat er nou spreken tijdens een wereldoorlog over Gods goede tierenheid? Beseft Jeremia eigenlijk wel wat er aan de hand is? Ja, dat beseft hij heel goed. Weet u nog die eerste 16 versen van vorige week? Van de vorige keer die we overdacht hebben. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in duisternis en niet in het licht. Zou u niet weten waar hij over praat? Het 18e vers. Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Jeremia is al zijn houvast kwijtgeraakt. Hij heeft het ook niet meer kunnen bezien dat de Heere zijn woord zou houden. Het was met Jeremia hetzelfde als met de Emmausgangers. En hetzelfde als met Jairus, als het ware. De Heere leek de verlosser te zijn, maar uiteindelijk, dan lijkt het allemaal toch niet zo te zijn. Wij hoopten dat Hij het was die Israël verlossen zou. Maar mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere, het is verloren, het is voor eeuwig verloren. Zou de Heere dan zijn kinderen in de steek laten? O, dit moment, gemeente, dat heeft voor Jeremia maar een ogenblikje geduurd, net als voor Jairus. Toen heeft de Heer hem vastgegrepen. En de Heere grijpt Jeremia hier ook vast. Het zijn de goede tierenheide des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Hoe kan iemand onder zulke omstandigheden spreken over Gods goede tierenheid? Wel, weet u wat Jeremia hier in het oog krijgt? Dat is Gods rechtvaardigheid. En als een mens oog krijgt voor Gods rechtvaardigheid, dan kom je erachter dat de Heere aan ons niks verplicht is. Het zijn de goede tierenheide des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Dat heb ik verdiend. En alles wat de Heere mij geeft boven de dood, dat is enkel genade. Het buigen voor Gods rechtvaardigheid opent de weg naar de verlossing. Zo is het toch ook in de Heidelbergse catechismus. Waar komt nou de verlossing? Die komt in zondag 5. En wat lezen we in zondag 5? Dat de zondaar mag buigen voor de gerechtigheid van God. Gemeente, daar ligt de verlossing. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Zolang wij Gods recht niet in het oog krijgen, dan denken we dat we het zo slecht hebben en dat de Heere ons zoveel ontneemt en dat we eigenlijk meer verdiend hebben. Maar als je Gods rechtvaardigheid in het oog krijgt, dan is het een wonder dat je hier nog zit. Zoveel mensen zijn weggenomen in het achterliggende jaar. Sommigen zijn thuisgehaald. Maar anderen gingen de weg van alle vlees. Voor hen is de genadetijd afgesloten. En misschien zegt u, dominee, ik kan ook niet sterven. En u mag er vanavond nog zitten. Wij mogen hier nog naar Gods huis. De Heer heeft een onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is. Zou dat voor u en voor mij niet tot een wonder moeten worden? Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. De Heere had ons kunnen vernielen. Dat was rechtvaardig geweest. De Heere had ons neer kunnen slaan, net als Nadab en Abihu. De Heere had het oordeel zo over ons uit kunnen gieten, dat er geen één kerkdienst meer mogelijk was. Dat we nooit het woord van God meer zouden horen. Maar Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. De Heere is nog zo onuitsprekelijk goed. Verstaat u daar iets van vanavond? Zijn de goede tierenheden des Heeren, dat we niet vernield zijn. Als je daar indrukken van hebt wat wij verdiend hebben, en je mag 's morgens wakker worden en het gordijn openschuiven, dan zeg je, o God, wie ben ik, dat ik het zonlicht nog mag zien. En als je dan een dag hebt mogen werken en je buigt 's avonds je knieën, dan zeg je, o God, wie ben ik toch, dat ik ook deze dag nog de gezondheid van u gekregen heb om mijn werk te doen. En als je dan naar de kerk mag komen of het woord mag horen, dan zeg je, o God, wie ben ik toch. Want ik heb alles verzondigd. Als u met mij zou doen wat ik verdiend had, dan was ik vernield. Dan was ik weggeworpen met een mannelijke wegwerping. Dan zou u nooit naar mij omkijken. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Gemeente, dat kunnen we wel zeggen. Je hebt mensen die kunnen altijd heel zwaar praten. Maar er verandert nooit wat in hun leven, omdat het praten geen beleving is. Maar als je dit werkelijk gaat beleven, dan word je zo klein, jongens en meisjes, voor God. Dan weet je niet hoe diep dat je bukken moet. Zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Wij niet. Heel veel andere mensen wel. Jeremia heeft ze dood zien liggen in de straten van Jeruzalem. Hij heeft gezien hoe ze gebonden zijn weggevoerd, alsof het vee was. Zijn ze weggevoerd naar Babel? Wij niet. Waarom wij niet? Wij hadden het ook verdiend. Wij hebben het er ook naar gemaakt. O, dat zijn de goede tierenheden des Heren. Het zijn niet de slechtste plaatsen als een mens voor God zich verootmoedigen mag. Die dichter van Psalm 143 zegt: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Die dichter van Psalm 143 niet. Ik niet, gemeente, en u ook niet. Als de Heere ons aanziet in onszelf, dan zijn we binnen een ogenblik vernield. Want God kan geen gemeenschap hebben met zondige mensenkinderen in zichzelf. Jeremia heeft nog heel veel stof. Ik zeg ook niet dat hij dat altijd gehad heeft. Maar nu wel. Omdat hij zo'n scherp zicht mag hebben hier op Gods rechtvaardigheid. Hij moet zeggen: Heere, ik heb veel erger verdiend. Veel erger verdiend dan u nu geeft in het licht van uw recht. En als Jeremia dat zegt te midden van de diepe ellende waar hij in verkeert, gemeente, wat moeten wij dan zeggen? Wat is de Heere dan onuitsprekelijk goed voor zondaren? Wat is hij dan onbegrijpelijk goed, alleen al in zijn algemene genade, dat wij hier vanavond nog mogen zijn? En als u de blijken van Gods liefde in uw hart hebt mogen ontvangen, wat is de Heere dan onuitsprekelijk goed dat hij nog aan mensen wil gedenken die niet aan hem gedacht hebben. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Zijn erkenning van Gods rechtvaardigheid. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn verwondering over Gods weldadigheid. Want dan gebruikt hij hier drie woorden die hij niet klein kan krijgen. In de eerste plaats is dat het woord goede tierenheden. Wat zijn goede tierenheden? Het is een heel diep woord eigenlijk, waar heel veel dingen in samenkomen. In dat woord goede tierenheid, daar zit het woord goedheid in, daar zit het woord genade in. Je kunt eigenlijk goede tierenheid kun je niet met één Nederlands woord dat wij nog gebruiken omschrijven. En ten diepste gaat het hier om de goede tierenheden die voortvloeien uit het genadeverbond. Dus het is voor Jeremia niet alleen een wonder dat hij nog leeft, maar hij heeft in het buigen voor Gods rechtvaardigheid, heeft hij licht mogen krijgen over de weldaden van het genadeverbond. En hij mag zien dat hij daar deel aan heeft, aan de genade door Christus verworven, aan de gerechtigheid door Christus aangebracht. Dat zijn de goede tierenheden van het genadeverbond. De verbondsweldaden, dat zijn die gewisse weldadigheden van David, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En alles wat Christus voor de zijne verworven heeft. Dat genadeverbond, dat mag voor Jeremia opengaan zoals een kast. die vol zit met kostelijke dingen. Vroeger, jongens en meisjes, werd vaak gesproken over het kabinet van het genadeverbond. En wat is een kabinet? Een kabinet is een ander woord voor een bepaalde soort kast. En een kast heeft deuren. En achter die deuren, ja, je weet niet wat erachter zit, maar als die deuren open gaan, of die laden, in een kabinet heb je ook vaak laden, als je die opentrekt, dan kan in zo'n kast heel veel. Die laden kunnen vol liggen met sieraden. Achter die deuren, daar kunnen hele dure spullen zijn. Alleen als de deuren dicht zijn, dan zie je het niet. En weet je wat voor Jeremia nu mag gebeuren? Het kabinet van het genadeverbond mag opengaan. De laden van het genadeverbond mogen voor hem opengeschoven worden. En hij ziet die weldaden van het genadeverbond liggen. En hij zegt, Heer, dat is nou de enige reden. Dat is uw verbond, dat ik er nog mag zijn. Dat is nou de enige reden dat u nog aan mij kunt en wilt gedenken. Dat is omdat u in de eeuwigheid een weg hebt uitgedacht, waardoor u met verloren mensen gemeenschap kunt hebben. En die weg, dat is het genadeverbond. En van dat genadeverbond is de Heere Jezus het hoofd en de middelaar. En de Heere Jezus die heeft die kast gevuld. Maar die kast die is voor Jeremia gesloten geweest. Potdicht. Mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. Met alle roepen wat er geweest is. En nu heel eenvoudig. Nu hij mag buigen voor de rechtvaardigheid van God. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn. Nu zwaait dat kabinet van het genadeverbond open. En mag hij zien waar dat alles nu vandaan komt. Goede tierenheden, verbondsweldadigheden. Het staat zelfs in het meervoud. Goede tierenheden, meervoud. En dat kan zijn om de uitnemendheid van die goede tierenheid te tekenen, of om de veelheid van die goede tierenheden te laten zien. In ieder geval, het is te veel om op te noemen. Misschien mag u het kennen uit uw eigen leven. Toen het niet meer kon. En toen je met Jeremia moest zeggen, het zijn uw goede tierenheden, Heere, dat ik niet vernield ben. En dat de Heere toen liet zien wat nou die goede tierenheden zijn. En wat nou die weldaden zijn die Christus verworven heeft. Daar kun je niet op. Dat is zoveel. Dat kun je niet bevatten. Dan heb ik wel eens kinderen van God horen zeggen, Heere, houd een weinig in. Want ik kan het bijna niet verdragen. Het gaat mijn lichaam te boven. Wat u wegschenkt in mijn ziel, dat, als de Heere dat in je af gaat gieten, dan loopt dat over. Als je een glas water hebt en het is vol en je houdt het nog langer onder de kraan, dan loopt het over. En dat is eigenlijk wat Jeremia je mag ervaren. Zijn hart loopt over. Uw goedertierenheden. Daar is van hem niets bij. En het tweede wat hij noemt, dat zijn Gods barmhartigheden. En als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er eigenlijk Gods ingewanden. En we hebben wel eens stilgestaan bij de mensvormige eigenschappen van God. En toen hebben we ook wel eens stilgestaan bij de ingewanden. Gods ingewand. Gods rommelende ingewand. Is een beeld voor zijn barmhartigheid. De diepste gevoelens die de Heere heeft van ontferming over ellendige zondaren. We lezen daar bijvoorbeeld van, als het gaat over Efraïm, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En daar ziet Jeremia op die rommelende ingewanden. Weet je, hij dacht dat de Heere hem vergeten was. Hij zei, Heere, zou je nou nog één keertje aan mij willen denken? En toen mocht hij zicht krijgen op die rommelende ingewanden van de Heere. De Heere wilde hem laten zien, Jeremia, ik ben u niet vergeten. Ik ben u geen ogenblik vergeten, want uw muren waren steeds voor mij. U was wel ellendig, maar die barmhartigheid die is nu juist bedoeld voor ellendigen. Jeremia mag nu zien dat die barmhartigheid geen einde had. En daar was hij doodsbang van. Hij dacht ook dat het zo was. Mijn sterkte is vergaan. Hij kende Gods barmhartigheid wel, maar hij kon het niet meer zien. En hij dacht dat Gods barmhartigheid geëindigd was. Dat Gods barmhartigheid gestopt was. En als dat zou gebeuren, dan was het voor Jeremia verloren. Want Jeremia kende zich als een ellendige. Misschien zijn er vanavond ook mensen in de kerk die zeggen, wat een ellendige is, dominee, dat weet ik ook. Want als het in de psalmen over de ellendige gaat, dan word ik me aangesproken. En als ik nou vanavond tegen u zou moeten zeggen, Gods barmhartigheden hebben een einde genomen, dan zouden zulke mensen vanavond zeggen, dan is het voor mij verloren. Maar Jeremia mag zien, Gods barmhartigheden hebben geen einde. Die barmhartigheden van God, die waren nog altijd aanwezig, ook toen Jeremia het niet kon bezien. Ook toen de Heere hem sloeg. Ook toen de Heere dat volk bezocht. Want hij deed dat niet uit lust op plagen. Wat zei Jeremia ook alweer? Hij is mij een loerende beer en een leeuw in verborgen plaatsen. Zo was de Heere voor hem als een roofdier. Alsof de Heere op zijn ondergang uit was. Maar als Jeremia op de plaats mag komen, dan ziet hij, nee, de Heere was niet op mijn ondergang uit. Zijn barmhartigheden hadden geen einde genomen. Hij zocht mijn behoud. Ik had het nodig, ook al kwam hij dan zo bedreigend over. Ook al joeg hij mij in de hoek. Ook al ontnam hij mij alle ruimte. Ook al heeft hij mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Ook al dacht ik dat God zich nooit meer met mij bemoeien zou. Maar zijn barmhartigheden hebben geen einde. Weet u wat we hier zo mooi kunnen zien, gemeente? Dat de Heere zijn barmhartigheden verheerlijkt in de weg van zijn recht. En dan gaan die barmhartigheden ook schitteren. Want als je Gods barmhartigheid plaatst voor zijn recht, ja, wat is dan die barmhartigheid? Maar als de Heere komt met zijn recht, dan blijft er niks van een mens over. Dan heb je ook niks meer verdiend. En als de Heere dan zijn barmhartigheden toont, wat gaan ze dan schitteren? Zij zijn alle morgen nieuw, zegt Jeremia. Als ik nou eens terugkijk, dan moet ik eerlijk zeggen, Heere, dat u mij geen ene dag verlaten hebt. Die barmhartigheden, die zijn voortdurend nieuw. Die zijn altijd weer tot verwondering. Daar zul je nooit aan wennen. Hoe meer dat je jezelf leert kennen. Wat is Gods barmhartigheid? Er is natuurlijk een algemene barmhartigheid over alle mensen. Maar er is ook een bijzondere barmhartigheid als een verbondsweldaad. En dat bedoelt Jeremia hier. En daar zegt dominee Hellebroek van, Gods barmhartigheid is die goedheid van God omtrent de ellendige uitverkoren zondaar, waardoor hij hem dagelijks weder herstelt in zijn genade staat door Jezus Christus. En dat heeft de Heere gedaan. Jongens en meisjes, Jeremia, die moest er iedere dag door de Heere bijgezet worden. Zeker in die tijd van het oordeel. Iedere dag dacht hij dat het verkeerd ging. Dat de Heere hem zo zou slaan dat hij sterven zou. Dat genade voor hem ook niet meer voorhanden was. Maar iedere dag heeft de Heere hem teruggebracht in zijn genadestaat. Hij bleef wel een kind van God, maar hij kon het niet bezien. En hier mag hij daar de zekerheid opnieuw over krijgen. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Dat is de derde weldaad die hij noemt. Goede tierenheden, barmhartigheden en trouw. En wat is trouw? Het woordje trouw wat hier gebruikt wordt, dat betekent naar de oorspronkelijke betekenis betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. De Heere doet wat hij zegt. Als de Heere iets belooft, dan doet hij het ook. En dat kunnen Gods kinderen ook niet altijd bezien. Soms dan lijkt het alsof de Heere niet doet wat hij zegt. Zouden Gods beloften missen? Immer hun vervulling missen? Vruchtloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Die dichter die lijkt te gaan twijfelen of de Heere wel doet wat hij zegt. Maar ook in die psalm is verandering gekomen. Want de Heere doet wat hij zegt. Altijd. De Heere is betrouwbaar. Wij zijn niet betrouwbaar. Ook Jeremia is niet betrouwbaar. Hij blijft ook een mensenkind. Maar de Heere is betrouwbaar. En zijn onbezweken trouw, staat in Psalm 89, zal nooit hun val gedogen. Maar zijn gerechtigheid erna, zijn woord verhogen. De Heere laat zijn kinderen niet omkomen. Asaf was ontrouw, David was ontrouw, ik ben ontrouw. Nou, daar zullen we de Heere nooit van kunnen beschuldigen, gemeente. De dichter van Psalm 105 zegt het ook. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. En toch, er zijn tijden geweest, dan kon Jeremia daar niet mee werken. Je hebt mensen die kunnen dat altijd vasthouden. Die redeneren. Maar als dit over je hoofd komt, wat hier in Jeruzalem is losgebarsten, dan kan een mens dat niet meer bezien. En als je dan door zo'n weg heen, als alles instort, toch houvast mag krijgen aan Gods verbond en aan zijn verbondstrouw, dan kun je het wonder niet op. Uw trouw is groot. Dat komt uit de mond, gemeente, van iemand die op de puinhopen zit van Jeruzalem. Dat komt uit de mond van iemand van wie de ogen donker zijn van verdriet. Wat een wonder is dat. Als je in een sterfhuis komt en als dan gezegd mag worden, Gods trouw is groot. In onze beleving past dat niet bij elkaar. Maar voor de Heere past dat wel bij elkaar. Juist onder zulke omstandigheden laat hij zijn kinderen vaak inblikken in zijn goddelijke deugden. Als de Heere tot u gesproken heeft, dan maakt hij het ook waar. Daar heeft die dichter van 119 ook werkzaamheden mee. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Er zijn veel dingen om over te klagen, gemeente, maar nooit over Gods trouw. Zult u dat nooit doen? Want dat heeft de Heere niet verdiend. Klagen mag je over jezelf. Klagen mogen wij over onze ontrouw, maar niet over Gods trouw. Daar heeft Jeremia zich over verwonderd. De puinhopen van Jeruzalem. We gaan naar onze vierde gedachte. Zijn houvast aan Gods betrouwbaarheid. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 121, vers 3 en 4. zijn wacht waarop men hopen mag. Zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt, de maan bij nacht, de zon bij dag, in koude en gloed verminderen, opdat ze u niet hinderen. Psalm 121, vers 3 en 4. Onze vierde gedachte zijn: hou vast aan Gods betrouwbaarheid. Want dan zegt hij: dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. En wat bedoelt hij dan met: dit zal ik mij ter harte nemen? Als je het zo leest, dan lijkt het alsof hij bedoelt de dingen waar hij het net over gehad heeft. Dat hij het hier heeft over de ballingschap en over de alsem en over de gal, waar hij terdege aan moest denken. Bedoelt hij dat hij dat ter harte zal nemen en dat hij daarom zal hopen? Nee, de kanttekenaren zeggen dat het hier gaat om de dingen die hij na dat 21ste vers verhaalt. En daarom hebben we ook dat 21ste vers naar het slot geschoven. We hebben eerst gekeken, wat zijn dan die dingen waarop hij gaat hopen? Want van deze dingen zegt hij: dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Wat zal hij ter harte nemen? Gods goede tierenheid, Gods barmhartigheid en Gods trouw. Dat zal ik mij ter harte brengen. Dat zal ik wederhalen, staat er eigenlijk. Dat zal ik binnen in mijn hart houden, deze dingen. Daarom zal ik hopen. Niet de balsem, niet de ballingschap, niet de alsem en de gal. Dat raakt helemaal op de achtergrond. Ik zeg niet dat het over is. Want de ellende is eigenlijk nog net zo groot. Maar toch zit hier een hele andere man. Een totaal andere man als aan het begin van dit hoofdstuk. Waarom? Omdat hij op dat plekje mocht komen waar de Heere hem hebben wilde. En dan hoeft de Heere niet langer te slaan. Dan hoeft de Heere niet langer pijn te doen. Dan vervult de Heere hem met zijn goede tierenheid. Dit zal ik mij ter harte nemen. Dat dat de reden is dat ik nog niet vernield ben. Dat dat de reden is dat ik er nog mag zijn. Dat dat de reden is dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Hij mag de dingen zien in het juiste licht. En daarom zal ik hopen. Dat is die dichter van Psalm 39. En nu wat verwacht ik, o Heere? Die man had helemaal niks meer te verwachten. Als je die psalm leest, het is aan alle kanten afgesneden. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Waar is die hoop dan op gebaseerd? Niet op iets van de dichter, maar op de deugden van God. En dat zie je hier ook zo mooi, want Gods barmhartigheid, Gods goede tierenheid en Gods trouw, dat zijn deugden van God. En die deugden die zijn gaan schitteren voor Jeremia. En daar heeft hij moed uit gekregen. Daar heeft hij houvast aan gekregen. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Kijk, en dan heb je grond onder je voeten. Jeremia die mag houvast vinden. Want misschien hoopt u ook wel. Maar waarop hopen we? Let op dat woordje daarom. Daar, zojuist hoopte hij niet. Hij had niks om op te hopen. Had niks verdiend dan vernield te worden. En hoe komt het dat hij nu toch hoopt? Omdat Gods deugden zijn gaan schitteren voor hem. Gods goede tierenheid, Gods barmhartigheid en Gods trouw. Daarom zal ik hopen. Nou, en als je daar deel aan mag hebben, dan mag je gerust op hopen. Want dat zijn onwankelbare gronden. Gods goede tierenheid is een eeuwige goede tierenheid. Psalm 103 zegt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Gods barmhartigheid is een grondeloze barmhartigheid. De ellende kan nooit te groot zijn. En Gods trouw is een eeuwige trouw. Dus Jeremia die heeft vaste grond onder zijn voeten. De verwachting van huichelaars die zal vergaan. Maar zij hopen op zichzelf. Ze hopen op hun trouw. En dat is Jeremia kwijtgeraakt. Hij hoopt op Gods trouw, op Gods goede tierenheid. Daarom zal ik hopen. Hij zegt in het vervolg, in het volgende vers, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik hopen. Dus dat is duidelijk geworden voor hem. De Heere is mijn deel. Ik ben zijn eigendom. Ik lig voor zijn rekening. Daarom zal ik hopen. Hij mag zicht krijgen op de verbondsmiddelaar, de Heere Jezus Christus. Want daarbuiten kunnen deze deugden niet tot troost zijn. Gods goede tierenheid, ja, zijn algemene goede tierenheid, die neemt een eind. Maar de verbondsgoede tierenheid is in Christus. De bijzondere barmhartigheid is in Christus. De eeuwige trouw is in Christus. Dus het gaat hier om wat Christus verworven heeft. Daar mag hij in deze diepe nood zicht op krijgen. Daarom zal ik hopen. En wat ligt daar een vastheid? Wat ligt daar een ruimte? Nogmaals, het gaat hier over de verbondsweldaden. Ziet u nou hoe dat verbond waarde krijgt in het leven van een mensenkind? Niet buiten het recht om. Maar in een weg waarin we Gods recht mogen erkennen. In een weg waarin wij rechteloos mogen worden. Want die verbondsweldaden, gemeente, die horen bij dat genadeverbond. En dat genadeverbond is geen werkverbond. Dus als je probeert om daar deel aan te krijgen door je werken, dan zul je teleurgesteld uitkomen. Maar mensen die niks meer hebben om op te hopen, daar blijft dan het enige nog waardoor het mogelijk is. En wat ligt er dan een troost? Dat recht was nodig om ook Jeremia, zijn volk, maar ook Jeremia, alles af te nemen wat hij kwijt moest. En dat is pijnlijk, dat is moeilijk. Daar vecht een mens tegen. Maar dat is nou juist nodig om dat verbond, hoe noem je dat verbond ook alweer? Wat staat er in Psalm 81? Op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, Jeremia, dat schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Of hoe staat het ook alweer in de lofzang van Zacharias? Heilverbond. Het is een trouwverbond. Het is een heilverbond. Het is een eeuwig verbond. Wat Christus met de Vader gemaakt heeft. En wat waarde krijgt voor verloren mensenkinderen. En als Jeremia daar zicht op mag krijgen, dan gaat hij ook goed van de Heere spreken. Dan zegt hij ook, de Heere is goed, degene die hem verwacht. Is dat nou diezelfde Jeremia, die zo klaagde aan het begin van dit hoofdstuk, dat de Heere hem een loerende beer was, een leeuw in verborgen plaatsen? Ja, als de Heere daar iets van geeft, dan worden Gods kinderen ook zo gunnend naar anderen toe. Want als het dan voor mij kan, uit enkel genade, dan kan het voor jou ook, dan kan het voor u ook. We hopen daar, als de Heer het geeft, later bij stil te staan, bij het vervolg van dit hoofdstuk. De Heer is goed, degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heren. Is dat geen pastoraat van Jeremia voor zijn volk, dat in diezelfde ellende ligt waar hij in ligt? Er is nog doen aan bij God vandaan, omdat er een genadeverbond is. De houvast van Jeremia ligt in God. En daar ligt het vast. En om het daar te krijgen, dan moeten we het in onszelf verliezen. De hoop wordt wel vergeleken bij een anker. En weet je wat veel mensen doen, jongens en meisjes, die gooien het anker in het schip. Ja, dan kun je wel een anker bij je hebben, maar je hebt er niks aan. Want in het schip, dan kan dat scheepje omslaan, dat kan alle kanten op, dat heeft geen houvast. Dat anker, dat moet niet in het schip, maar dat moet buiten het schip. Dat moet in een vaste ankergrond. En dit zijn de wegen die de Heere daar in het leven van zijn kinderen voor gebruikt, opdat het anker overboord gaat en zinkt in de diepten van de deugden Gods. En laat het dan maar stormen. En laat het dan maar donker worden. Maar die grond is onbewegelijk. Hou vast. En gemeente, wat gun ik u dat in deze tijd waarin nergens zekerheid is. Nergens hou vast. En als mensen al denken een klein beetje hou vast, dan wordt het de volgende dag weer afgebroken. Jongens en meisjes, je zult het niet vinden op deze aarde. Mensen kunnen je deze garantie niet geven. Maar de Heere geeft het aan mensen die het in zichzelf verliezen. Hij geeft het om niet. Hij geeft het omdat de Heere Jezus het verworven heeft. En het is nog te krijgen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Amen.